of race, sex, religion, color, country, and creed. They scream from the pages of everything I read. You just bring me oppression and torture, apartheid, corruption, and plague. You just bring me the rape of the planet and child war rights at the Hague. Oh, someday the millennium, and how far is the day away? Well, I want the future now. I'm young, and it's my right. I want a reason to be proud. I want to see the light. I want the future now. I want to see it on the screen. All men equal and unbound. Make life worth more.
Ja, ik hoop dat die rotte kies nog luistert, want gelukkig is het de tandarts van de gezondheidswinkel De Witte Jas hier in het proeflokaal aanwezig. Maar voor ik aan hun een aantal vragen ga stellen, wil ik eerst een oproep doen. Morgen, vrijdag de 20e, komt Walter Hensen vrij. Walter Hensen, de dienstweigeraar. Ik hoop dat jullie het gejuich horen en anders... Misschien niet, omdat jullie zelf al juichten. Walter komt vrij, maar er is een maar aan. Er bestaat de mogelijkheid dat Walter toch vastgehouden wordt, omdat er nog een boete staat van 1800 gulden. Er staat dus nog een bedrag van 1800 gulden. En ik wil bij deze een oproep doen aan iedereen die luistert, maar ook aan de mensen die hier aanwezig zijn in het proeflokaal in de Wittestraat 100. Als we nou ieder per persoon een tientje geven. Dokken, er gaat dadelijk iemand met een pet rond in het proeflokaal. En ik hoop ook dat er nog mensen komen naar het proeflokaal om een tientje te schokken. Dan kan dat betekenen dat we samen dat bedrag van 1800 gulden bij elkaar kunnen brengen. Zodat dat geen belemmering kan vormen voor de vrijlating van Walter. Walter wil dat wel, heb ik begrepen. Walter heeft nu 6 maanden bijna gezeten. Walter is de dienstweigeraar, voor diegenen die dat niet helemaal weten, die toen die generaal gegijzeld heeft, in de boeien geslagen. En toen is opgepakt en verdwenen is naar Leeuwarden. En van Leeuwarden weer werd overgeplaatst naar Vught. Morgen kan hij dus vrijkomen, mits er een bedrag van 1800 gulden bij elkaar komt. Dat was de oproep. En dan ga ik nu over naar Wim. Wim, jij bent... tandarts bij de gezondheidswinkel De Witte Jas in de Witte Straat, in de Staatsliedenbuurt. Wat is eigenlijk De Witte Jas?
De Witte Jas is een gezondheidswinkel en de naam zegt het eigenlijk al. Het is een soort winkeltje waar je gezondheid kan kopen. Dat denken tenminste veel mensen. Maar waar het op neerkomt is dat er bij ons een heleboel mensen uit de buurt en ook uit heel Amsterdam komen die niet zoveel geld hebben. En toch ziek zijn. En ik ben dan tandarts, dus ik beperk me dan tot het gebitten.
Je hebt geen eigen praktijk, maar je bent daar in een gezondheidswinkel, in een soort collectief. Waarom ben je daarin begonnen?
Nou, ik ben gevraagd door Ad, die daar ook werkt, die al langer werkt dan ik, die is ook tandarts, om hem te helpen. En ik ben eigenlijk door de jaren heen achtergekomen waarom ik het doe. En dat is gewoon dat er een heleboel mensen zijn met slechte gebitten en slecht inkomen. En dat is niet te combineren. En ik probeer dat een beetje, die nood een beetje te lenigen.
De maatregelen van deze regering, rechtse regering, om eigen bijdrage te vragen aan mensen voor de gezondheidszorg. Heeft dat jullie meer werk opgeleverd?
Nou, dat kan je niet zeggen hoor. Ik denk dat die noodzaak er altijd is geweest en dat die er ook altijd zal blijven. Want het is nou net alsof het ineens heel erg wordt, maar eigenlijk is er niet zoveel verslechterd. Nog, misschien dat het nog komt, daar moeten we natuurlijk ons zeker tegen wapenen. Maar die noodzaak voor hulp aan minder draagkrachtig is altijd geweest. En die is er nog steeds. En dat wij doen.
Wat maakt de gezondheidswinkel De Witte Jas anders dan andere gezondheidscentra?
Ik denk de tarieven. Maar het is niet de bedoeling dat nou iedereen ineens komt omdat het zo goedkoop is natuurlijk. Mensen die gewoon kunnen betalen, die moeten er ook voor betalen, vind ik. Maar wij zijn er dus om die mensen die het niet kunnen betalen toch te kunnen helpen. Maar verder gebeurt het op dezelfde basis. Het zijn allemaal gediplomeerde krachten en mensen die doen gewoon de werk.
Zit er nog verschil in behandeling? De wijze waarop jullie met patiënten omgaan?
De wijze waarop je met patiënten omgaat, ja, dat kan je ook wel zeggen. Dat je probeert vriendelijk te zijn, wat er ook gebeurt. Ook al is dat soms moeilijk. Maar ik denk dat iedereen dat probeert. Het is onzin om jezelf het predicaatje te geven dat je het allemaal zo goed doet. Maar wat wel heel bijzonder is, vergeleken bij een hoop andere gezondheidscentra, is dat we veel werken met alternatieve gezondheidszorg. En dat geldt dan juist weer niet voor mij, maar voor de rest van de Witjas wel in sterke mate. Er zijn dus een hoop homeopaten, iriscopisten en acupuncturisten en dan verder ook tandartsen wel die zich daarin interesseren. Maar voor mij komt het erop neer dat ik het zo druk heb dat ik daar niet eens aan toe kom. Maar over het geheel gezien is dat natuurlijk wel redelijk bijzonder dat het zo alternatief gebeurt. En dat zijn natuurlijk prachtige methodes om mensen te genezen, omdat het geen enkele bijwerking kan hebben. En als het helpt, dan is het prachtig natuurlijk.
Dat geeft me gelegenheid even naar mijn linker buurman te gaan. Ko, jij bent arts en ook werkzaam in de Witte Jas. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, een soort artsenfunctie daar. Ik ben het ook geweest vroeger. Ik heb het een tijdje nou niet meer gedaan, maar een oor uitspuiten, dat lukt me nog wel. En laatst toen kwam er illegaal met een vreemde ziekte en toen heeft een vrouwelijke arts daar een prima diagnose opgesteld. En daar kan iedereen trots op zijn dat we dit soort mensen in ons midden hebben. Dus ook dat uitstralend effect, dat wil ik nog eventjes vermelden. Ja, je ziet daar dus van alles binnenkomen en de sfeer is prettig en opgeruimd. En, we zijn dus maar 2 dagen per week open, maandag en dinsdag. En waarbij dan dinsdagavond al min of meer vervalt, want dan wordt er vergaderd en dan worden patiënten besproken. En nou, we noemen het niet echt patiënten, maar dus, vooral de homeopaten die praten over, die hebben een aparte terminologie erover. Nooit over patiënten. Maar goed. Ja, weet niet. Mensen, goed zo. Nou, dat is in heel korte trekken wat ik daar doe. Ik zou aanraden om dus iedereen aanraden om eens een keer naar de Witte Jas te komen.
Of niet?
Of niet.
Ja, nog even verder. De gezondheidswinkel De Witte Jas, daar zijn ook een aantal mensen die bezig zijn met eerste hulp te verlenen aan mensen. En ik weet ook dat er een eerste hulp bij acties is, de EHBA. Wim, daar doe jij ook aan mee. Wat is dat precies?
Nou Gerard, ik denk dat jij maar daar veel meer over kan vertellen dan dat ik jou. Maar ik zal het spelletje meespelen. De eerste hulp bij acties is ontstaan omdat wij als gezondheidswinkel hier in de Witte Straat natuurlijk midden in de Panari zitten. Wat dat dan gaat. En er komen heel veel mensen naar een actie voor hulp. Nou, toen dachten wij, waarom is het niet meer logisch om dan naar de actie toe te gaan. Om de mensen de moeite te besparen om naar ons toe te komen. En het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen die niet de naam en adres zo meteen prijs willen geven, ergens terecht kunnen met een gebroken been of een ingeslagen schedeltje om gewoon hulp te krijgen. Want als je in het ziekenhuis komt, ja, dan val je in de molen van de gewone gezondheidszorg. En dan zou je gewoon je naam en adres prijs moeten geven. En wij zijn gewoon solidair met de acties, dus doen wij dat. Verlenen wij dan hulp, maar we kunnen natuurlijk niet alles. Eerste hulp betekent echt eerste hulp. En het gebeurt toch vaak dat mensen daarna doorgestuurd zullen moeten worden naar een ziekenhuis voor tweede hulp, zal ik maar zeggen. Zo werkt dat. En dan is het natuurlijk minder leuk. Maar een heleboel dingen kunnen we wel en ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Maar zoals ik zeg, jij kan er eigenlijk veel meer over vertellen dan ik.
Nou, dat doe ik een andere keer. Ja, Co, wil jij nog wat vertellen over jou? Want jij bent ook actievoerder, begrijp ik. Ben je nou eerst arts of dan actievoerder of omgekeerd? Denk er maar even over na. Trouwens, dan zal ik de luisteraars vertellen. Als ze willen reageren, dan kan dat. Dan kunnen ze bellen 86-49-27. En dan kunnen ze direct in de uitzending zeggen wat ze te zeggen hebben. Ja, Co?
Nou, ik heb ondertussen bedacht dat ik gewoon actievoerder ben. En ik zat bijvoorbeeld vanmorgen ineens in het Bentazon-probleem. En dat is weer eens een heel ander facet van...
Wat is dat Bentazon, Co?
Bentazon is een... Ondertussen hebben we dat bedacht, een onafbreekbare stof die niet in het milieu thuis hoort. En waar een fabriek in Duitsland te veel van afscheidt. Het komt tegenwoordig in het Amsterdamse leidingwater, al sinds een half jaar terecht. En er is een actiecomité stop Bas F, boycott Bas F. En dat comité dat wil nu naar aanleiding van de nieuwe... charge van Bas F. Weer een tegenzet doen. Want Bas F. heeft zijn product blijkbaar ineens verminderd, zeggen zij. Maar dat moet wel even heel kritisch bekeken worden. Is dat zo, ja of nee? Dus Bentazon zit volgens het comité dus nog steeds ruimschoots in het water om al die Bas F. producten te gaan boycotten. Dus maak de borst nog maar even nat. Er zijn, waar ik werk, zijn een aantal hoogleraren die hebben zich ook erachter geschaard. Chemische hoogleraren. Die willen dus ook geen Bentazon in hun, product, in hun leidingwater. Het schijnt zelfs in pils te zitten, dus ik raad iedereen aan om het Belgische bier naar Maas te gaan proberen.
Wat, waar nu reclame voor gemaakt wordt bijvoorbeeld, is die koolstoffilter. En ik zie in natuurvoedingswinkels, zie ik zo'n Brita-filter staan. Helpt dat nou?
Nou, volgens Jos Mouthaan helpt dat wel. Maar ik heb er zelf geen ervaring mee. En bovendien, ik vind het onzin om iedereen een filter te gaan aansmeren. Kunnen we dat geld beter aan Walter Hensen geven?
Dankjewel. We gaan weer over naar ons staatstrio. Muziek.
Thank you. Ja, wel. Wij hadden voor dit trio ook Chad Baker uitgenodigd, maar die viel helaas afgelopen weekend uit een raam. Ook zonder hem kunnen ze het goed af, dat hoort iedereen wel. We gaan over naar het volgende onderwerp en dat is kraken. Nou ja, eigenlijk het behouden blijven van een pand, daar komt het altijd weer op neer nadat het pand gekraakt is. In dit geval ook, het sleept al jaren de Conradstraat. Veel mensen kennen het waarschijnlijk wel, vanuit allerlei acties. Mensen van de Conradstraat, acties voor de rechtbank met name overigens, en in de gemeenteraad. Conradstraat heeft een lange mars door de instituties achter de rug. En het resultaat is, per 1 juli moet het pand ontruimd zijn. Nee, zeg je. Maar mijn vraag is dat nou de moeite waard geweest dan?
Ja, dat is een hele aardige vraag. Allereerst is het niet zo dat het pand ontruimd moet zijn. Het pand mag van president Asscher ontruimd worden. Het hoeft dus helemaal niet ontruimd te worden. Het mag ontruimd worden. Dan is het de moeite waard geweest. Nou, als die acties niet waren gevoerd, was het anderhalf jaar geleden al ontruimd. Want toen wouden ze zonder tussenkomst van de rechter gaan ontruimen. Het is sowieso belachelijk wat er nu aan de hand is. De wethouder, die wou gedurende...
Wethouder Jeanette is dat.
Wethouder Jeanette. Je vraagt je af hoe die man ooit wethouder heeft kunnen worden. Die man die beweert dat... of die wou al die tijd niet praten met ons. Omdat de zaak nog onder de rechter was. En nu de zaak niet meer onder de rechter is, wil die niet meer met ons praten. Want de rechter heeft besloten. Dus wat je ook doet, je kunt niet met die man praten.
Maar waar komt die behoefte van jullie om met wethouder Jeanette te praten vandaan?
Nou, we zijn de Hollandse Vrijstaat. En het leek ons zo aardig als collega staten, de naburige stadstaat Amsterdam, om daar een soort, laten we het noemen, open dialoog of zo mee te hebben. Nou, we hebben nu anderhalf jaar lang hebben dat geprobeerd. Amsterdam wil niet praten, geen overeenkomst. We hebben ze een aantal voorwaarden gegeven. Amsterdam wil niet met ons in gesprek komen. Nou, dan niet. We zijn nu de grenzen aan het dichtgooien. Er wordt een burcht gebouwd, een kasteel. De Hollandse Vrijstaat is nu aan het functioneren als Hollandse Vrijstaat.
Jullie moeten hier gaan verdedigen en werpen daarom wallen en muren op. Vertel eens wat meer, wat is daar de bedoeling van? De muren zijn overigens van hout, heb ik gezien. Ik weet niet wat je daarmee wil, maar...
Nou, het idee is dus een middeleeuwse burcht. Wanneer je ontruimingsdreiging hebt, je hebt een aantal mogelijkheden. Je gaan verdedigen, je kan bezetten en je eruit laten slepen. Je kan vrijwillig vertrekken. Deur openzetten kan je doen. Het is een heel groot pand. Het terrein is 400 meter lang. Dus dat is nogal lastig te barricaderen. Dus wat wij doen is de al oud beproefde tactiek van de middeleeuwen weer uit de mottenballen halen. En we gaan graven, bouwen, dingen op het dak zetten, noem maar op. En... ja, we zien wel waar we uitkomen.
Zijn jullie ook van plan om de Goedendag en de Blijde weer in ere te herstellen? Of,
Absoluut. Gigantische kruisbogen worden er gebouwd. Het wordt een vesting zoals dat in de middeleeuwen gebruikelijk was.
Pek en veren?
Pek en veren, alles. En het is niet zozeer bedoeld om voor de ontruiming. Het is meer bedoeld als een soort spektakel. En het schijnt dat de ME zijn vrijwillige medewerking aan het spektakel heeft toegezegd.
Moeten we denken aan Asterix en Obelix taferelen misschien dan?
Ja, en dan gaat de ME, die doet alsof hij dus die burcht bestormt. En wij verdedigen dat echt. En dan, dit is ongeveer het scenario zoals het gaat plaatsvinden. Want niemand wil toch oorlog en dat soort onzin. Kijk, waar het om gaat is, die wethouder die beweert dat onze gebouwen niet in het stadsbeeld passen. Nou is dat een heel raar gegeven, want die gebouwen bestaan er al 50 jaar. Waar het dus eigenlijk gewoon op neerkomt, is dat wij niet in het stadsbeeld passen. Nou, dat is dus heel simpel. Dan doen we de muren ervoor, dan zijn we niet meer zichtbaar. Dus een stuk makkelijker. En dat is hoe het nu ook gaat gebeuren. Er worden overal vlaggen uitgehangen. Elk trappenhuis heeft zijn eigen wapen. Op twee manieren uitlegbaar. Er komen allerlei schilden. En dus worden, het is net een E-team situatie die daar nu aan de hand is. Er worden auto's met vlammenwerpers erop gemaakt. Het is echt een hele rare toestand aan de hand daar. Er worden greppels gegraven. Het is een middeleeuws kasteel wat er aan de hand is.
Wacht even. Ik wil eerst nog even zelf iets vragen en daarna mag het publiek zich erin mengen. De lange mars waar we het net over hadden door alle instituten, zowel rechtbank als gemeenteraad, was om iets te behouden. Nou is ook het ombouwen tot een middeleeuwse burcht bedoeld om iets te behouden, dat pand. Maar dat stelt nog meer voor, niet alleen het pand. Dat wil ik juist vragen, wat moet er dan behouden blijven?
Het is niet alleen het pand wat behouden moet blijven. Het gaat ons om een eigen manier van leven, een eigen invulling van onze manier van leven. En nog veel meer, het recht om ons eigen leven op onze manier in te vullen.
Waar heb ik dit eerder gehoord?
Nou, het is een oud verhaal, het is een ontzettend oud verhaal. En nou blijkt alleen dat het komt al uit de middeleeuwen, inderdaad. Het aardige, dat is in Nederland heel moeilijk, zeker als je dat met een grotere groep wil. En die panden in de Conradstraat zijn bij uitstek geschikt om dat te doen. Dat is echt de plek om op je eigen manier aan de gang te gaan. Want die gebouwen zijn zo ontzettend goed. Die zijn door het leger gebouwd als vestingwerken. Dus ja, dat is weer zo'n iets. Het zou niet bestuurbaar zijn. Nou, wij hebben er niet zo ontzettend veel.
Dat is een argument van de gemeente, dat het niet bestuurbaar zou zijn.
Dat is een argument, nou ja, we zullen het wel merken.
Je vroeg net die lange weg. We zijn inderdaad anderhalf jaar bezig geweest. En stuk voor stuk zijn de argumenten over tafel gegaan. En aan het eind van de rit kunnen we de stuitende conclusie stellen dat de enige reden waar wij voor moeten wijken is dat wij dus enig uitzicht in de weg staat. Dat is werkelijk stuitend. Ik bedoel, dat betekent dus dat zij gewoon echt de manier zoals wij daar willen gaan wonen en werken en al op dit moment wonen en werken, dat ze dat absoluut niet tolereren. Je ziet dat ook in de rest van de stad, dat ze langzaam maar zeker die panden, die kraakpanden, gaan in een wurggreep gaan krijgen. Nu is die sick toestand met die casco-rommel, nou dat wordt weer een manier om...
Bedoel je India? Sick toestand, casco?
Nee, we hebben een eigen sick afdeling in Amsterdam, zonder tulband. Maar, nou ja, Jaap Draaisma en iedereen kent hem misschien wel. Maar, bedoel, dat is ook weer een manier om de identiteit uit die panden weg te snijden. Ik heb zelf de bevalling van het NRC Handelsblad mee mogen maken. Nou, en dat is echt stuitend wat de bureaucratie en de regelgeving daar voor elkaar krijgen. Ik bedoel, ik denk dat Tetterode daar ook wel een vrolijke noot over kan rondbazuinen. Waar wij in de Conradstraat voor staan, is in feite een afrekening met dat principe. Wij willen gewoon zelfstandig, dan wel samen met een woningbouwvereniging. En het leuke is dat die woningbouwverenigingen in feite op dit moment staan te trappelen om dit soort projecten, zeker ook banken, om dit soort projecten aan te gaan. Mede omdat vanuit die panden een hele, ja, het zijn hele gedegen toestanden, die de maatschappijen die daar ontstaan. En dat moet allemaal wijken voor enig uitzicht. Ik bedoel, het is echt stuitend.
Norbert, jij wou nog, je zit heel erg te zwaaien
naar de luisteraars. Waar het om gaat is dat die wethouder, die wil nieuwbouw daar gaan plegen. Die gaat 13.000 vierkante meter sociale woningbouw daar neerzetten. Wij hebben 24.000 vierkante meter, dat is bijna het dubbele, woningbouw op onze manier. Wij vinden dat ook sociale woningbouw, maar die wethouder vindt dat niet. dat kunnen wij voor rond de 10 miljoen kunnen wij dat doen. Die wethouder die kan dat voor 18 miljoen doen. Dat is een PvdA-wethouder. Hè? Die PvdA-wethouder, Jeanette, die wil ons eruit hebben om dus een duurder plan waar je minder mensen in kwijt kunt te realiseren. En dat vinden wij zo'n achterhaalde gedachte. Nou, daar zetten we dan een middeleeuws initiatief tegenover.
Vanaf wanneer gaat dat festijn van de dorpsruzie, zeg maar, plaatsvinden?
We zijn op dit moment al aan het bouwen. Er wordt ontzettend hard gebouwd. We krijgen vanuit andere panden krijgen we ook heel veel materiaal. En we hebben ook een aantal slopers die ons sponsoren met materiaal. Maar als mensen nog vestingmateriaal over hebben, CQ barricademateriaal en dergelijke, dan is dat altijd welkom. Op dit moment wordt er elke dag gebouwd. De bedoeling is de burcht zo'n beetje af is op 30 juni.
En dan vanaf 1 juli kan iedereen meekomen doen?
Nou, liever eerder, kom maar helpen bouwen. Het is het is de Republiek.
Ik bedoel meer, zeg maar, wanneer de oneerbiedig gezegde huurlingen kunnen opdraven.
Nee, de bedoeling is dat het er allemaal zo uitziet dat ze niet meer komen, dat het gewoon veel te eng is.
Wil nog iemand wat zeggen?
Een vraag uit de zaal. Waarom zijn jullie niet 2 jaar geleden begonnen met die burcht te bouwen?
Omdat een gedeelte, kijk, die burcht bestond al voor een gedeelte. Dus er ligt al water omheen, er staan al hekken omheen. Dus een gedeelte bestond die burcht al. Daarnaast hebben we steeds geprobeerd om met de stad Amsterdam om daarmee in contact te treden. En we vonden het ook niet nodig om ons af te sluiten van de rest van de wereld. Wat je met zo'n burcht behoorlijk doet. Dus er was geen praktische noodzaak toe.
Goed, nee, dat is altijd. Nee, de mensen op de achtergrond zeggen dat we moeten stoppen. Iedereen kan naar de Conradstraat. Neem je goedendag en harnas mee vanaf 1 juli. Muziek. Blijden is een beetje groot om mee. I'm
for you.
Je luistert op het ogenblik naar een directe uitzending uit zaal 100. Je luistert naar Radio Duende, het samenwerkingsradio van Radio de Vrije Keizer en de Staatsradio, te beluisteren op de FM 103,4 en de FM 96,2. Het is hier hartstikke gezellig in het proeflokaal, aangekleed met vele affiches, oude en wat nieuwere affiches, bekende en minder bekende affiches, grote spandoeken zijn opgehangen in het proeflokaal. En het is nog steeds open en je bent welkom in zaal 100, de Wittestraat 100, te bereiken met tramlijn 10 en 3 en buslijn 18. We gaan over naar Hans.
Hallo, ja. Ik zit hier tegenover Marjan, ik kreeg net een glaasje water. Marjan, jij bent van de Afra-meldkamer. Dat is een naam die ik al jaren ken, maar ik weet niet wat ze op het moment doen. Kun jij dat een beetje vertellen?
Druk hebben. Druk hebben met meldingen over racisme. En eigenlijk waar we 5 jaar geleden al mee begonnen zijn. 5 jaar geleden zijn we begonnen met de meldkamer, omdat er duidelijke behoefte was aan een punt waar niet alleen geregistreerd werd, maar ook daadwerkelijk hulp verleend werd aan mensen die met discriminatie te maken hadden. En het gemeentelijk meldpunt schreef dat soort dingen alleen maar op. En wij zijn daarom begonnen om dus daadwerkelijk naar mensen toe te gaan, huisbezoeken af te leggen, klachten in te dienen. Nou, alles eigenlijk wat je kan bedenken.
Zou je een paar voorbeelden kunnen noemen van wat er bijvoorbeeld gebeurd is in de afgelopen jaren?
Ja, dat kan ik wel vertellen. Er zijn veel klachten geweest over racistisch politieoptreden, klachten over het GEW, burenruzies, veel klachten over racistische leuzen en fascistische leuzen, klachten over fascistische groeperingen zoals de Centrum Democraten, de Centerpartij, de Volksunie. Eigenlijk alles wat je kan bedenken wat zich voordoet in Amsterdam, daar heb je wel mee te maken gehad.
En wat voor klachten zijn dat? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, dat gaat van dreigbrieven, anonieme scheldtelefoontjes, tot echt waar daadwerkelijk mensen in elkaar slaan, bedreigen en erger. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Noord op Kerwin en dat soort dingen.
En zijn jullie ook een groep die daarmee op een gegeven moment acties gaan ondernemen? Of hoe?
Ja, we hebben met alles wat we doen, proberen we een actie, als het mogelijk is, ook een beetje toch omheen te maken uit solidariteit. Dus je gaat met mensen, het is ook een vorm van actie. Als ze met een klacht komen, regelmatig naar ze toe. Je ondersteunt ze bij processen. Je zorgt voor advocaten. Je zoekt dat je allerlei media bereikt, dat het de publiciteit ingaat. Je benadert bijvoorbeeld raadsleden om vragen te stellen in de gemeenteraad. Nou, dat, al die dingen doet de meldkamer.
En de meldkamer is een groep mensen wat eigenlijk, die hebben een soort schema om bij de telefoon te zitten in eerste instantie?
Ja, je zit aan de telefoon en dan komt er iets binnen. Nou, al die meldingen die nemen we iedere week door. Dan spreken we af wie de brieven schrijft, wie er op huisbezoek gaat en wie er mee gaat naar instanties.
Van hoe laat tot hoe laat zijn jullie bereikbaar?
Van 10 uur tot 2 uur, iedere dag, op nummer 24 68 69.
Zou je dat nog een keer kunnen herhalen?
10 tot 2, 24 68 69.
Dat lijkt me genoeg. Zijn er nog vragen? We moeten het een beetje kort houden, want de tijd dringt. Dan gaan wij weer naar de muziek als de violist klaar is. De violist is klaar. Thank you.
het Staatstrio. Het Staatstrio. En wat leuk, het is gezellig. Er komt een dichter binnenwandelen. Peter.
Ja, ik heb drie kleine gedichtjes. Dit is het eerste gedichtje. Dichters sterven zacht en uit. Na hun onvermijdelijke einde, zo tussen leguaan en walvis, slaat de klok tot vervelends toe. Sterf zacht, dichter, en neem mee in je graf de gedachte aan die dagen waarop we 's ochtends zouden vissen en 's middags zouden jagen. Dat was dus één gedichtje. Heb ik nog een...
Er zitten hier mensen van dieren houden.
Oh, ja. Nou, daar ging dit gedicht ook over. Maar misschien nog een keer lezen.